En zo hebben wij dan hopelijk een klein beetje begrepen van wat die term heerlijkheid, of heerlijkheid Gods in het bijzonder, in de schrift betekent. Waar het uiteindelijk om gaat, is om de kracht Gods, zoals die meer in het bijzonder geopenbaard wordt in de overwinning op de dood en daarmee in het algemeen de overwinning op de oude schepping als zodanig. En daarnaast natuurlijk in het bijzonder ook de overwinning op de duivel en op de macht van de zonde. Want heerlijkheid is uiteindelijk het overgewicht, sorry voor de uitdrukking, het overgewicht wat God heeft en wat God ons ook te bieden heeft. Want hoe dan ook, wij mensen zijn wellicht van nature gefixeerd op deze oude schepping, deze oude wereld waarin wij leven en de problematiek die daarin op ons afkomt. En wellicht worden we geconfronteerd met ons eigen onvermogen om daaraan het hoofd te bieden, om zo te zeggen. Maar wat God ons geeft, wat God te bieden heeft, is veel meer. Het is niet maar kracht, extra kracht om een beetje door dit leven heen te kunnen komen of iets dergelijks. Maar in tegendeel, wat hij geeft is inderdaad eeuwig leven. En dat is ook wat in al die tekenen in de Bijbel, niet alleen van de Heer Jezus, maar al die andere tekenen en wonderen die we in de Bijbel vinden, is wat uitgebeeld wordt. De kracht van onvergankelijk leven, om het maar zo te zeggen. Wij vinden dat ook, want ik zit nu toch in het Johannes-evangelie, wij vinden dat ook letterlijk verwoord in de uitspraak van Johannes 7, vers 39. U weet wel, daar spreekt de Heer Jezus het volk toe op de achtste dag van het zevendaags loofhuttenfeest, zeg ik altijd. De achtste dag, die er eigenlijk niet bij hoort, maar er toch is, een extra dag na de zeven dagen. En de aardigheid ervan is dat die achtste dag natuurlijk een uitbeelding is in zichzelf van de nieuwe schepping. En dus van opstanding, de dag na de zeven. En op die dag zegt de Heer in vers 37 van Johannes 7, zo iemand, nou er staat zelfs, zo stond Jezus en riep, maar er staan alleen al drukt opstanding uit, vanzelfsprekend. Zo stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste of uit zijn buik vloeien. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus hier de uitspraak uit Jesaja 12 vers 3 op zichzelf van toepassing brengt. Hij is namelijk degene uit wiens binnenste stromen van levend water voort zouden komen, namelijk eeuwig leven, want dat is wat het is, uiteraard. En dan staat er nog ten overvloede bij, want er staat in vers 39, als commentaar van Johannes kennelijk, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat de uitdrukking betekent, lijkt mij duidelijk. Het betekent dat de Heilige Geest er nog niet was. Ondanks alles wat erover verteld wordt, de Heilige Geest was er nog niet voor de opstanding van Christus, was althans niet beschikbaar voor de mens, maar het idee is dat de Heilige Geest, uitgebeeld in stromen van levend water, ook niks anders is dan eeuwig leven, opstandingsleven namelijk. In tegenstelling tot stilstaand water, dat altijd een uitbeelding is van het vergankelijke leven van de oude schepping en daarmee dus uiteindelijk gewoon van de dood. Zie? En vandaar stromen van levend, en dat wil wel zeggen dat het stroomt, stromen van levend water zullen uit het binnenste van de Messias vloeien. Jesaja 12. Daar wordt het aan ontleend. En meestal zegt men, Jesaja 12 is een van die hoofdstukken in het Oude Testament waarin de komst, de uitstorting van de Heilige Geest wordt aangekondigd. Daar grijns ik altijd wat bij, want wat er werkelijk wordt aangekondigd is natuurlijk eeuwig leven. Want dat is wat Heilige Geest is. Eeuwig leven, dat is wat wij ontvangen. Als wij tot geloof komen, dan worden wij wedergeboren. Dan ontvangen wij nieuw leven, dat dus ook aangeduid wordt als geest. Het is uit God geboren, het is uit de geest geboren, Johannes 3. En het is heilig, dus het kan niet missen. Het is heilige geest. En daarvan staat hier, Dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven, want deze gelovigen zouden de Heilige Geest ontvangen. Zij zouden wedergeboren worden, in tegenstelling tot ons. Want sinds dat Jezus verheerlijkt is, ontvangt elke gelovige ter plekke en terstond deze Heilige Geest. Zie? Staat dus beschreven vanuit Oud-Testamentische tijd. Net als in Johannes 1, vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Ooit en een keer, zeg ik dan altijd. Maar dat wil zeggen, zodra het er is, dat eeuwige leven. Na de opstanding van Christus dus. En hier heet het, de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar u begrijpt toch dat het gewoon betekent, overmits Jezus nog niet was opgestaan. Want daar gaat het over. Maar het heet zijn verheerlijking. Waaruit dus opnieuw volgt dat heerlijkheid in de praktijk in de Bijbel hetzelfde is als eeuwig leven. En de uitwerking daarvan vanzelfsprekend. En die uitdrukking dat Jezus verheerlijkt zou worden, die wordt dan ook inderdaad als vaste uitdrukking gebruikt, met name in dit Bijbelboek. Maar ik sla even een bladzijde met u om, of een bladzijde of twee, om terecht te komen bij opstanding uit de dood. U zei het dan dat dat nog een tijdelijke was, namelijk in Johannes hoofdstuk 11. De opwekking van Lazarus, die ons uitgebreid beschreven wordt. En om het dan meteen kort te zeggen, de opstanding van Lazarus is de uitbeelding in de eerste plaats van de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf. Om zo te zeggen, ik zeg altijd, wil de echte Lazarus opstaan? En de echte Lazarus is altijd, is de Heer Jezus zelf uiteraard. Hè? En de naam Lazarus is de verwijzing naar de Hebreeuwse naam Eleazar, Eliezer desnoods, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester, als uitbeelding van het tweede hoge priesterschap, namelijk dat naar de ordening van Melchizedek. Ik kan het allemaal zo snel nou niet vertellen, maar waar het maar om gaat, is dat de zware geëmotioneerdheid van de Heer Jezus bij deze gelegenheid in de eerste plaats veroorzaakt wordt doordat hij hier geconfronteerd werd met zijn eigen dood. Zie? U weet wel, dat is in, waar het maar was, in vers 33. Jezus dan als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Hij werd dus ook bewogen in de geest, raakte geëmotioneerd enzovoorts. En in vers 35 vinden we het kortste Bijbelvers ooit. Twee woorden maar, Jezus weende. En dan zeggen de Joden, ziet hoe lief hij hem had. En ik wijs het dan maar op, dat als in het Johannes-evangelie ergens maar staat, de Joden dan zeiden, dan komt er daarna een onbenulligheid. Nee, serieus, dat is zo. Ter demonstratie van hoe weinig ze begrepen. En ik zou niet weten waarom dit ene vers nou net een uitzondering zou zijn in heel dit Johannes-evangelie. Ziet hoe lief hij hem had. Ja, wellicht, maar dat was niet de directe aanleiding tot deze uitbarsting van emoties. Waar het over gaat is dat Lazarus, zijn dood en ook zijn opstanding uiteraard, de uitbeelding zijn van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, met als uiterste consequentie de verschijning dus in heerlijkheid uit de dood van de echte Eleazar, de echte Lazarus, de hoge priester namelijk, naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal. En op de plaats waar Lazarus woonde en stierf en opstond, Olijfberg namelijk, zal de Heer in de toekomst zijn opwachting alsnog maken als de hoge priester van zijn volk. In dit geval bedoel ik dan natuurlijk Israël. Maar goed, dat is even een zijlijn, want daar wilde ik het nu eigenlijk niet eens over hebben. Ik ga even terug naar vers 4 van Johannes hoofdstuk 11. In vers 3 staat, zijn zusters dan zonden tot hem, zeggen de Heer, zie, die gij lief hebt, is krank. Dat betreft uiteraard Maria en Martha. de zusters van Lazarus. Ze komen, of laten de Heer weten, hij is ziek. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Het zal toch duidelijk zijn dat de dood van de mens en zelfs de dood van een zondaar niet primair is tot heerlijkheid Gods. Begrijp je me goed? Het maakt er uiteindelijk toch onderdeel van uit, want dat een zondaar sterft, dat is de consequentie van de rechtvaardigheid Gods. Maar als een gelovige zondaar sterft, is dat niet tot heerlijkheid Gods. Wat tot heerlijkheid Gods is, is uiteraard dat God leven geeft aan een ieder die zich aan hem toevertrouwt. Die zich zijn eigen zwakheid en onvermogen en zonde bewust is en niettemin zich onderwerpt aan het woord Gods. Want aan de gelovigen heeft God van oudsher eeuwig leven beloofd. En daar gaat het maar om. En als hier staat, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, dan begrijpt iedereen, ook al zou dat hele begrip heerlijkheid Gods niet zijn ingevuld, dat het betekent leven. Deze krankheid is niet tot de dood, waartoe dan wel? Als het niet is tot de dood, waartoe dan wel? Dat moet je weten, want zo kom je door je examens heen van de middelbare school, zeg ik altijd, hè? Die moet je gewoon ruiken, hè? Als het niet door de dood is, zal het wel ten leven zijn. En inderdaad. En omdat dat zo duidelijk is, kan er net zo goed meteen een ander woord gebruikt worden ter verklaring. Namelijk, tot heerlijkheid Gods. Maar het is leven uiteraard. En mocht dat zo niet duidelijk zijn, dan blijkt het in elk geval uit de geschiedenis. Waartoe stierf de man? Opdat de heerlijkheid Gods zou geopenbaard worden in zijn opstanding. Of moet ik een bladzijde terug? Naar Johannes hoofdstuk 9. Daar staat heel de uitdrukking heerlijkheid Gods natuurlijk niet. Maar daar is sprake niet van iemand die ziek is en doodgaat, maar van iemand die blind is. Een mens blind van de geboorte af, vers 1 van Johannes 9. En zijn discipelen vraagden hem, want het waren ook filosoofjes hoor. Zij vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Want u weet, filosofen en die lui die over bij elk antwoord een vraag hebben, wil zeggen, ze kunnen overal een probleem van maken. Doen ze niet altijd, maar dikwijls wel. En hier gebeurt zoiets ook. Hè? Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En Jezus antwoordende, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En in het tekenen wordt de heerlijkheid Gods geopenbaard. En van Lazarus ziekte staat, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. En hier staat, opdat de werken Gods in hem zouden openbaar worden. Maar u begrijpt nou meteen, waar ik vanmorgen min of meer mee begonnen ben, dat de werken Gods maar één doel hebben. Namelijk de heerlijkheid Gods. De rehabilitatie, hoe je dat ook schrijven mag, denk ik dan altijd. De rehabilitatie van God, want daar gaat het om. Gaat erom dat de heerlijkheid Gods hersteld wordt, dat de naam Gods hersteld wordt. Zie? En dat dus God de eer en de heerlijkheid krijgt, de lof, de prijs, dank aan hem en aanbidding die hem toekomt. En daartoe doet God zijn werk, ook aan ons, en dus kun je ook zeggen, daartoe zijn ook wij geroepen. Opdat in ons de heerlijkheid Gods zal gedemonstreerd worden. Of opdat de werken Gods in ons zouden geopenbaard worden. Wij kunnen ons ook allemaal dit soort vragen stellen, meestal over onszelf. Waarom heb ik dat nou? Dit is mijn antwoord. Nee, niet van Schuller, van de Bijbel. Hè? Waarom heb ik dat nou? Waarom mankeer ik van alles? Wel, opdat de heerlijkheid God zou geopenbaard worden. Ondanks, maar misschien moet je zeggen dankzij, ik durf dat nooit zo goed. Maar in ieder geval ondanks en wellicht dankzij onze tekortkomingen. Of zal ik nog even kort door de bocht gaan? Waarom heeft God het verachte en onedele uitverkoren? Dat zijn wij dus, hè? 1 Korinthe is dat, hè? Waarom heeft God het verachte en onedele uitverkoren? Wel, als je het edele moet veredelen, daar valt weinig eer aan te behalen. Daarna zeg ik, nou ja, of er nou echt edelen zijn, in de Bijbelse zin, of ze überhaupt wel bestaan, dat is nog, waag ik nog te betwijfelen, maar vooruit, hè. Maar waarom heeft God het achte en het voor en het onedele uitverkoren? Wel, opdat God zichzelf door hen, juist door hen en ondanks hen zou verheerlijken, opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. Dat is het hele verhaal. En we zouden moeten bedenken, ook wij, juist wij als gelovigen, dat onze tekortkomingen voor God juist deugden zijn. Dat wat wij mankeren, dat geeft God de gelegenheid om zichzelf groot te maken. Nee, ik zoek een toepasselijk lied om het u van een ander te laten horen. Schiet me niks te binnen, dan maak u zorgen tot uw schatten. Ook zingende zusjes, ja. Natuurlijk, ja. Maak u zorgen tot uw schatten. En wat zei mijn vader ook, die had een uitspraak van onze tegenslagen zijn verborgen zegeningen. Hij zei het iets anders, geloof ik, maar het wil me nou niet meer precies te binnen schieten. Maar dat is wat de schrift inderdaad ons leert. Waarom zijn deze dingen zo? Wel, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Wanneer? Nou, wij willen liefst vandaag natuurlijk. Maar misschien gebeurt dat niet, dat maakt ook weinig uit. Maar dat het zal gebeuren, inderdaad, dat is wat de Heer zegt. En daartoe wil hij ons gebruiken, zie je? Niet dankzij wie wij zijn, maar ons is ondanks. Tenslotte denk ik altijd, wij waren ook blind geboren en wij waren ook dood door de misdaden en de zonde waarin wij wandelden en zo verder. Dat maakt het ons uit, wij horen in dezelfde categorie thuis. Lamme, kreupelen, blinden, weet u wel. Alle man die een schuld had, om eens wat bijbelteksten naast elkaar te leggen, dat zijn de lui. En dat is dus ook wat hier in Johannes 11 gezegd wordt. Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. En om het nou helemaal letterlijk te zeggen, al onze krankheden zijn ook niet tot de dood, maar ook tot de heerlijkheid Gods. Wij leven namelijk. We hebben eeuwig leven ontvangen. Reeds nu. Niet pas in de toekomst, maar nu reeds. En de bedoeling is dat het leven geleefd zal worden, dat de kracht Gods aan ons en in ons zou werken, kortom, dat dat eeuwig leven ook daadwerkelijk openbaar zou worden, in alle opzichten. Zie. Krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. En dan meteen erachter, in vers 4 van Johannes 11, opdat de Zonen Gods door dezelfde, dat wil zeggen door die krankheid, opdat de Zoon van God door die krankheid verheerlijkt worden. Als Lazarus uit de dood opstaat, is het niet omdat hij nog een laatste stukje kracht gevonden had of iets dergelijks. Maar inderdaad, is tegen elke natuurwet in. En dus kan het alleen maar de kracht Gods geweest zijn. Een kracht Gods die gemanifesteerd werd inderdaad door de Heer Jezus Christus. Zie? En dus wordt in dit wonder, zoals in zoveel, de heerlijkheid Gods openbaar. Maar hier zijn we dichtbij de letterlijke betekenis van dat begrip eigenlijk in de Bijbel. Namelijk leven. Niet maar een reparatie of zoiets, niet een modificatie, maar volstrekt nieuw leven. Dat is het idee. Al moet ik zeggen dat Lazarus natuurlijk weer gestorven is en zijn graf is onder ons te deze dagen. In Marseille, zuster. Ja. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat om de uitbeeldingen. Heerlijkheid God zou openbaar worden. En dan sla ik een bladzijde om, want als de Heer spreekt over opstanding, dan zegt Martha, vers 24, en die was, dat was niet de snuggerste van de twee. Hè? Nee. Dat was zo. Die dacht dat het eerst ging om werken, dat dat belangrijker was dan leren, dan geloof. Heb je dat nou ook? Ik moest leren omdat ik later goed aan de kost moest komen. Tenminste, zo heb ik het altijd een beetje begrepen. Want dan kreeg je later beter werk, zodat ik toch het idee kreeg dat het om werken ging. Maar het is andersom, wij werken om te leren. En wij als gelovigen zeker. Dat wat wij doen, is opdat we daar lering uit zouden trekken. Dat is wat belangrijk is. En daarvoor moet je dus bij Maria wezen. Ja. Bij de zussen en zoiets. U weet toch hoe het is met Martha, een beeld van de gelovigen uit de Joden, tegenover Maria, een beeld van de gelovigen uit... uit de 10 stammen dus eigenlijk, hè? Ja. Uit de heidenen dus. Maar dat terzijde. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Ja, dat is wel het minste wat je zou weten dan natuurlijk ook. Hè? Hij zal opstaan ten laatste dagen. Dat is ook inderdaad de normale gang van zaken in het algemeen. Dat de mens zal opstaan ten laatste dagen. En zal geoordeeld worden. En de gelovige mens zal opstaan inderdaad om een nieuwe schepping binnen te gaan. Maar vergis u niet, in onze tegenwoordige bedeling hebben wij van doen met een uitzondering, met eerstelingen, een gemeente van eerstelingen, die niet wachten op de laatste dag om wedergeboren te worden, om eeuwig leven te ontvangen, dan wel op te staan uit de dood. Maar integendeel, wij ontvangen het meteen. En daarom zijn we ook wie we zijn. Gemeente van eerstelingen. En daarom hebben we ook deel aan de heerlijkheid van Christus. Reeds nu, tijdens het leven. Maar een eindje verderop dan, daar in dit hoofdstuk. Daar komt vanzelf het commentaar, waar de Heer zegt in vers 39, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen. Zo, dit kan nergens toe leiden, is onmogelijk. Want in de 4, dat weet u, hè, in de 4 is niks mogelijk. Hè? 4 staat altijd voor vergankelijke dingen. Wat zou je gedacht zijn wat er mogelijk is, daar voorbij. In de 5, hè? Nou goed, want ook in de 5 wordt de heerlijkheid Gods geopenbaard, hoor. Nou goed, maar dan staat er, vers 40, Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult, want zijn krankheid was niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods. En men zou die heerlijkheid Gods ook zien. En wat zagen zij? Zij zagen dat nadat gezegd was, vers 43, Lazarus, kom uit, dat inderdaad de gestorvene uitkwam, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek, waar hij dus uitkwam, wel niet uit het graf, want hij kon geen been verzetten, denk ik wel eens. Nee, hij was gebonden aan handen en voeten en als hij dus uitkwam, dan kwam hij uit de dood. Toch? En dan denk ik maar meteen, van nou ja, dat is een aardig beeld van heel wat christenen, tot hen is gezegd, kom uit, en zij kwamen uit. Want ze zijn gelovigen, geven gehoor aan het woord van de Zoon des Mensen, weet u wel, zoals het in het Johannes-evangelie ook staat. Het uren komt dat degenen die in de graven zijn, de doden, de stem van de Zoon des Mensen zullen horen, en dat soort dingen meer. En inderdaad, ze zijn wedergeboren, maar gebonden aan handen en voeten. En daarna blijven zij roepen, evangelisch als zij zijn. Ja, maar het is dik voor elkaar. We hebben een nieuw leven ontvangen. Enzovoorts. Alsof ze er zijn. Gebonden aan handen en voeten. Om niet te zeggen, bij gelegenheid is ook nog gebonden door de wet. En gebonden aan, laten we zeggen, zorgvuldigheden des levens. Hinderende distelen. En dat soort dingen meer, hè? En dus staat er, Jezus zei tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Het ging gebeuren. De banden des doods ontbonden zijnde. U weet wel. In de psalm, meerdere psalmen trouwens, lezen we woorden van die strekking. Ik was omkneld, ik heb altijd de Bijbelse versies in gedachten, want ik heb trouw mijn versie altijd moeten leren. Ik lag omkneld in banden van de... Nee, wij zongen dat nooit. Maar ja, op school, maar verder nergens. Ik lag omkneld in banden van de dood, daar dank der hel. Voorbeeld van alliteratie, dank der hel. Maar goed. Daar dank der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droevenissen. En droevenissen, wat het maar waren voor dingen, dacht ik altijd. Want dat wisten wij niet. Er werd het niet uitgelegd en bovendien, zo had ik me nog nooit, ik heb me wel eens beroerd gevoeld. Ja, maar, ja, daar lachen jullie nog om, maar het was heel serieus bedoeld. Maar zo erg. Maar in elk geval, waar het over gaat, is dat het natuurlijk uitdrukkingen zijn over de Heer Jezus Christus. En in tweede instantie net zo goed over ons. Want dat was onze positie, al zijn we die ons misschien niet al te zeer bewust geweest. Maar het was wel zo. Banden des doods. Banden der hel, of hoe ze bij gelegenheid maar genoemd mogen worden. En vergis u niet, de natuurlijke mens, wij ook, wij zijn als natuurlijke mens daar volstrekt door gebonden. Dat is onze beperking. Dat beetje leven wat we hebben is maar een klein beetje, het is heel kort, met maar weinig ruimte, je kan bijna geen kant op. En met die banden is het ook moeilijk om een voet te verzetten. Vooral voor diegenen die graag met twee benen op de grond blijven staan, want die komen helemaal niet zo ver, denk ik altijd. Toch? Nou ja. In elk geval, waar het om gaat, ook voor ons als gelovigen, is inderdaad dat wij ontbonden zouden worden. Opdat die heerlijkheid Gods in ons gestalte zou krijgen. Opdat dat leven dat wij hebben ontvangen ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Dat is de bedoeling. En we zouden ons dat goed realiseren. Het gaat maar niet over hoe wij als christenen moeten leven. Zo van doe dit en doe dat en bekijk het van de positieve kant. En uiteindelijk komt het allemaal wel goed. En straks zijn we bij de Heer en zijn we alles vergeten. Waar die leer vandaan komt, is mij helemaal een raadsel. Want die ben ik in de liederen ook nooit tegengekomen. Want wij vergeten niks. Integendeel. Hè? Memory is a gift of God that death cannot destroy. In een of andere declamatie van Pat Boone, dan wel Hank Williams, want die was daar het eerste mee. Enzovoorts. Want het uitzicht wat wij hebben is inderdaad op de toekomst en een kennen en ook herkennen en uiteraard ook een herinneren. Gelukkig wel. Zie? Want waar het om gaat is dat wij in ons leven hier zouden leren dat we onze kennis die we hier hebben ook daadwerkelijk zouden meenemen de toekomst in. En de ervaring die wij opgedaan hebben hier, waardoor wij de Heer hebben leren kennen en waardoor wij hebben leren kennen de kracht van zijn opstanding en dus de heerlijkheid van Christus, die kennis die zouden wij uiteraard meenemen. Zie? Het is niet een kwestie van reïncarnatie of hoe je dat er maar weer moet noemen. Zo van in de hemel hebben we straks een nieuw leven en zijn we het oude vergeten. Want waar zit? Dan ben je in één klap heel je leven kwijt. Maar integendeel, waar het om gaat is inderdaad dat het leven van Christus in ons gestalte zou krijgen. Dat we ons dat ook bewust zouden zijn. Ons bewust zouden zijn natuurlijk van eigen zwakheid, maar aan de andere kant van wie wij in Christus geworden zijn en wie wij door Christus geworden zijn. En wat wij van hem geleerd hebben hier. Ontbind hem en laat hem heen gaan. Het is wat later de apostelen zelf ook deden, de discipelen. De Heer zei, tot nu toe ben je mij gevolgd, maar straks, over een paar dagen, dan zul je uitgaan. Dan is op mij niet meer zin. Althans niet letterlijk. Maar ze zouden heen gaan, heel de wereld in zelfs. En de kracht God zou in hen openbaar worden. Ze zouden de opgestane Christus leren kennen, ook in de praktijk van het dagelijkse leven. En daar gaat het om. Nou goed, hij ging heen. En anderen gingen heen naar de fariseeën, want die dachten, laten we eens even gaan praten met de schriftgeleerden, want wat hier gebeurt, dat kan zomaar niet. Maar het kon wel. Zie, heerlijkheid Gods zou geopenbaard worden, was de bedoeling. Het leuke is dat de term ook gehandhaafd blijft hier, hè, in deze hoofdstukken. Want als ik nou omsla naar hoofdstuk 12, dan lees ik, in verband met de zogeheten intocht in Jeruzalem, dat er gezegd wordt, dat vervuld werd hetgeen geschreven is, vers 15, vrees niet gij dochter Sion, zie uw koning komt zittende op het veulen ener ezelin. Vers 16, doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was, en dat zij hem dit gedaan hadden. Kijk, en wat er natuurlijk staat, is dat de discipelen toen niet wisten, bij die zogeheten intocht, maar dat ze later begrepen hebben dat het vervulling was van Zacharia 9 vers 9 en dat zij erin betrokken geweest waren. Natuurlijk betekent het dat, maar betekent veel meer. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig. Hoe komt het dat zij indachtig werden? Omdat de verheerlijkte Christus zijn werk aan hen deed. Want wat is het werk dat de Heer doet aan ons? Hij openbaart, hij verkondigt ons. Nou, wat verkondigt hij ons? Ik zal uw naam lof zingen in een grote gemeente. Te midden van mijn broeders zal ik uw naam verkondigen, of woorden van deze strekking. Hij maakt ons de heerlijkheid Gods bekend. Begrijp je wat ik nu zeg? Als hier dus gewoon staat, Jezus, toen Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig, dan impliceert dat de Heer hen dat indachtig maakte. Hij onderwees hen in de schriften en daarmee openbaarde hij, dat wil zeggen maakte hij bekend, zijn eigen heerlijkheid aan hen. Dat is wat hij nog steeds aan ons doet. En dat indachtig maken, dat wil natuurlijk zeggen dat het niet echt nieuw was, maar het wil wel zeggen dat het boven kwam drijven, zal ik maar zeggen. Zie? Er moet eerst wat in zitten. En zo gaat dat ook, hè? Maar waar wij ons vullen met het woord Gods, daar maakt hij dat woord in ons levend. Past hij het toe? Maakt hij het actief, om zo te zeggen? En die twee samen, maar daar hebben we al heel vaak over gesproken inmiddels, die twee samen, het woord en de geest, dat wil zeggen de Bijbel en de levende Christus, die samen maken ons God bekend. Dat wil zeggen, maken ons zijn heerlijkheid bekend. Onderwijzen ons. En in het bijzonder openbaren ons zijn heerlijkheid. En daarna staat er in vers 23 van Johannes 12, en Jezus antwoordde hun, zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Hetgeen niks betekent, als het niet betekent, hij zou opstaan uit de dood. En dus uit deze wereld, die onderworpen is aan de vergankelijkheid, zal ik maar zeggen, hij zou eruit verdwijnen. Maar het heet, hij zal verheerlijkt worden. U weet, de vraag der Grieken was immers, Heere, wij wilden Jezus zien. Want dat staat er, hè? Heere, wij wilden Jezus zien. En het antwoord van de Heer is, dat is nou geen tijd voor. De uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden, betekenend, hij zou zich voor hen verbergen. Dat is vers 36 waar het dan staat. Hè? Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Het is de aankondiging tegelijkertijd van onze bedeling. Waarin Christus verheerlijkt is en waar wij hem leren kennen, leren wij hem dus kennen als de verheerlijkte. En daarom protesteer ik ook altijd heftig, ik herinner mij dat dus ook, hè? Ik protesteer altijd heel heftig als men ook maar afbreuk doet aan die heerlijkheid van Christus. En daaromtrent zijn theorieën in omloop. Hè. Ze zeggen, ja, maar de verheerlijking van Christus is zijn openbaring in heerlijkheid. En dat is pas in de toekomst, bij zijn wederkomst. En tegenwoordig leidt hij nog steeds maatheid. Dus is hij nog niet verheerlijkt en meer van dat soort onzin. Hij heeft zijn heerlijkheid. En wij zouden die kennen. En als wij zeggen, hij is nog niet verheerlijkt, dan kennen wij hem dus niet. En dan hebben wij van het woord Gods, van de Bijbel, van de Nieuwtestamentische Paulinische brief in elk geval geen letter begrepen. Daar gaat het namelijk uitsluitend over. En de brieven beginnen gewoonlijk bijna allemaal met vast te stellen dat de Heer Jezus Christus gezeten is op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Kortom, dat hij gekroond is met eer en heerlijkheid enzovoorts. En als wij dat niet begrijpen of niet zien, komt dat gewoon omdat we ons uit de schriften niet hebben laten onderwijzen. En dat komt gewoonlijk weer doordat wij onze eigen belangen en ons eigen leven hoger stellen dan het zijne. Dan kom je automatisch tot dit soort filosofieën ook. Nou goed. De Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Het is later weer een hoofdstuk verder, een hoofdstuk 13 vers 1, dat er staat, Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, en hij weet wel welke uren dat was, van zijn verheerlijking namelijk. Maar er staat dat hij uit deze wereld zou overgaan, niet de dood in, maar tot de Vader. Zie? En dus om opstandingsleven, opstandingskracht gaat het als er gesproken wordt over de overheerlijkheid Gods en heerlijkheid van Christus en heerlijkheid waaraan wij zouden deel hebben. Het betreft maar niet de toekomst, wanneer fysiek ook deze dingen waargenomen zullen worden, dat wil zeggen gezien zullen worden met stoffelijke ogen, maar in tegendeel, het gaat wel degelijk om wat wij nu reeds in Christus hebben ontvangen. En in dat verband zou ik natuurlijk ook moeten lezen Johannes hoofdstuk 14. Nou, eerst hoofdstuk 13 dan nog even, vanaf vers 31. Waar staat, als hij uitgegaan was, zeide Jezus, nu is, ik zou het vertaald hebben met nu wordt, maar vooruit. Nu wordt de Zoon des mensen verheerlijkt en God wordt in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf en hij zal hem terstond. Niet pas over 2000 jaar in zijn wederkomst, hij zal hem terstond verheerlijken. De gedachte is dat inderdaad het leven Gods tot uitdrukking zou komen in de Heer Jezus Christus. In die zin dat hij dat leven zou ontvangen. In zijn opstanding namelijk. Zie? En dat zou zijn tot heerlijkheid Gods. En daarmee zou Christus zelf de uitdrukking zijn van die heerlijkheid Gods. In 2 Korinthe 4 heet het trouwens heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dat is nog korter. Want dat leven, die kracht Gods, komt primair tot uitdrukking in de Heer Jezus zelf. En daarna wilde ik even naar, ik zei 14, maar ik bedoelde Johannes 16. Vanaf vers 12. Waar de Heer zegt, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Zolang de Zoon des mensen nog niet verheerlijkt is namelijk. Zolang Jezus nog niet verheerlijkt is. Hè? Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid. Die pas zal komen als Jezus verheerlijkt zou zijn. Johannes 7, lazen we er straks. Hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Namelijk, toekomende dingen zal hij u verkondigen. Niet toekomende dingen, namelijk de wederkomst van Christus. Maar de dingen die meteen hierna geschieden zouden. Die toekomende dingen. Hoe het nou verder zou gaan. Nu de Heer Jezus zou lijden en sterven. En opstaan uiteraard. Maar hoe dan verder? Die zal de Heilige Geest verkondigen. Bekend maken. En daarna staat er in vers 14, die zal mij verheerlijken. Want deze toekomende dingen waarover hier gesproken wordt, zijn dingen tot verheerlijking van Christus en daarmee tot heerlijkheid Gods. Want wat heeft de Heilige Geest bekendgemaakt? Nou ja, wat wordt er dan geleerd in al die nieuwtestamentische bijbelboeken die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd en die tot stand gekomen zijn nadat dit gezegd werd? Die toekomende dingen. Wel, daarin gaat het om een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods, hetgeen verkondigd wordt dus, en waarbij tegelijkertijd verkondigd wordt wat de inhoud is van het werk dat hij nu doet. En wat is het werk dat hij nu doet? En ik zou ook met gemak natuurlijk dan maar meteen het volgende hoofdstuk aanhalen. Ik had het terug kunnen grijpen hoor. Maar dan maar meteen het volgende. Dat is meteen in hoofdstuk 17 vers 2. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Wat doet de Heer nu? Hij geeft eeuwig leven aan een ieder die door de Vader, om zo te zeggen, aan de Zoon gegeven wordt. Opdat hij aan al wat gij hem gegeven hebt, het eeuwige leven geeft. Het tegenwoordige werk van Christus bestaat dus uit het nog steeds verheerlijken van God. Dat was zo in het verleden, toen hij op aarde was. Dat is vers 4, maar die heb ik er straks geloof ik al gelezen. Namelijk, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Maar daarna bidt hij en zegt, nu verheerlijk mij gij vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Want de gedachte is dat hier bij deze gelegenheid door het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus deze wereld, deze oude zondige wereld, wordt overwonnen. En dat de macht van de zonde, van de dood, van het verderf enzovoorts weggedaan wordt, overwonnen wordt. En dat is tot heerlijkheid Gods. Dat zonde en dood heersen in deze oude wereld, zei ik vanmorgen, dat, wel, daardoor wordt God gelasterd. Maar waar deze dingen overwonnen zijn en nieuw leven, onvergankelijk leven, in de plaats komt dan van dit vergankelijke adamitische leven, daar is sprake van heerlijkheid Gods. En waar de Heer Jezus Christus eeuwig leven geeft aan een ieder die door de Vader aan hem gegeven wordt, want dat is de formulering hier steeds in Johannes hoofdstuk 17, is dan een werk tot heerlijkheid Gods, vanzelfsprekend. En daarna haast ik mij en zeg, maar daarbij gaat het niet alleen maar om dat wij wedergeboren zouden worden. Waar het om gaat, is dat wij dat nieuwe leven ook daadwerkelijk zouden leven. Wedergeboorte is maar een noodzakelijke een eerste fase, enzovoort. Ik kan niet zeggen onbelangrijk, natuurlijk is het belangrijk, maar het is in ieder geval niet het doel en kan dat per definitie ook niet zijn. Want wat de Heer ons geeft aan eeuwig leven, dat is niet maar het leven dat hij ons eenmaal geschonken heeft, hoe we het eventueel toch zo kunt zeggen, maar het gaat erom dat hij ons elke dag dat leven geeft. Dat hij het leven onderhouden wil en voeden wil, gebruiken wil enzovoorts. Een activiteit, niet een eenmalige overhandiging, maar elke dag. Zoals wij ook, dacht ik, toch niet al te veel te problemen mee hebben met de gedachte dat wij elke dag van hem ontvangen. Maar ja, wat is een dag? He? Zeg maar dag. Wat is een dag? Doei. Niks. Wat wij ontvangen is leven. Nou ja, weer 24 uur leven dan, van mijn part, als dat makkelijk is om het te begrijpen. Maar wij ontvangen dat leven dag in dag uit. En als de Heer zegt tot Pilatus, gij zult geen macht over mij hebben indien het u van boven niet gegeven was, dat wil niet zeggen dat God ervoor gezorgd heeft dat Pilatus in de tijd werd aangesteld, of gepromoveerd of zo. Maar het wil zeggen, God geeft dat, dat moment. Dat blijft gewoon zo, dag in dag uit. Zolang er een heden is. Nou ja, zegt Paulus en zegt David en zegt de prediker. Elke dag opnieuw. En daar gaat het natuurlijk om. Het leven zou geleefd worden. Zoals ik laatst gezegd heb, ik meen op de laatste doopdienst. Als Paulus schrijft aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven, wil niet zeggen dat hij dat leven niet heeft. Maar het wil zeggen dat hij dat leven ook daadwerkelijk zou leven. En bij Romeinen 6 zeg ik altijd, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Natuurlijk, maar uit de context blijkt dat het niet omgaat dat wij door de genadegift Gods eenmaal een keer eeuwig leven hebben ontvangen of zullen ontvangen, maar dat dat leven ook daadwerkelijk zouden leven. Dat is genade Gods. Dag in dag uit. Daar leven wij uit. En daarin komt de heerlijkheid Gods tot uitdrukking. Dat is wat de Heer ons geeft. Nu. En het werk dat de Heer deed op aarde was, Johannes 17, ik vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde, maar het werk wat de Heer nu doet, is nog steeds tot heerlijkheid des Vaders. Hetgeen in aanzet gezegd wordt in vers 5, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Maar in de volgende verse wordt gesproken over hoe het dan verder gaat. Er wordt gesproken over de gemeenschap tussen wat ik dan altijd maar noem de Vader, de Zoon en de gemeente. De verbondenheid met elkaar. Zodat het leven van de Vader is in de Zoon. En het leven van de Vader via de Zoon is ook in de gemeente, opdat zij allen één zijn. Gelijk zij één zijn. En hoe dat allemaal maar heten mag, want ik ga het nou niet uitgebreid bespreken. In elk geval, het hoofdstuk begint ongeveer met te spreken over de heerlijkheid Gods, die tot uitdrukking zou komen in de Zoon. Maar het hoofdstuk eindigt in vers 25 van Johannes 17 met, rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar hem integendeel gelasterd. Maar ik heb u gekend en deze, die gelovigen, hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal uw naam Naam is synoniem voor heerlijkheid. Hè? Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. En daar gaat het om. Ik had eigenlijk vers 24 ook moeten lezen. Namelijk, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerp in de wereld. Diezelfde natuurlijk als uit vers 4. En die heerlijkheid van daarvoor, diezelfde heerlijkheid, krijgen wij deel. De heerlijkheid waarin Christus deel gekregen heeft, dat is ook inderdaad onze heerlijkheid. Niet pas straks in de toekomst, maar uiteraard nu. Het hangt rechtstreeks samen met, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Die naam die hij aan zijn broeders en in het midden van de grote gemeente, hoe het maar heten mag, zou bekendmaken. En wat de Heer ons dus bekend maakt, wat ons de Heer ons dus leert, is de kracht Gods. De heerlijkheid Gods, waaraan wij zouden deel krijgen in de praktijk, nu doorheen heel ons leven. Sinds dat wij wedergeboren zijn, is het idee. En daarna sla ik maar snel om naar de Romeinenbrief. Nou ja, heerlijkheid wordt daar het eerst genoemd in Romeinen 2. Waar staat dat God een oordeel zal brengen, in beginsel over alle mensen, in het eerste deel van Romeinen 2. En dan vers 6, God welke in ieder vergelden zal naar zijn werken. En dan vers 7, degene wel die met volharding in goed doen heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Wat zouden wij zoeken? Wij zouden met volharding heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoeken. En wat ontvangen wij dan? Precies dat. Heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid. Eeuwig leven namelijk, staat erachter. Het eeuwige leven. Niet in de zin van eenmalig, maar gewoon in de praktijk van alle dag. Zie? Maar degene die twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaam, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Pas in de toekomst? Nee. Vandaag ook. Want heel de wereld leeft onder de toorn en onder het oordeel Gods. Zie? Nou, u weet wel, die zoon die gesteld is tot rechter over heel de aardbodem, heel de mensheid, dat slaat niet maar alleen op een oordeel op de jongste dag of in zijn wederkomst, maar net zo goed in onze dagen. Hij zit op de troon. En hij geeft dit leven, daarmee deze heerlijkheid, aan een ieder die dat zoekt. En als u vraagt, wat is dat heerlijkheid zoeken? Dan zeg ik dus gewoon ten overvloede, wij zouden zoeken de Heer te dienen. Wij zouden ernaar streven dat het leven van Christus in ons geleefd zou worden. Wij zouden al onze eigen menselijke overwegingen en plannenmakerij en ambitie enzovoort onderwerpen aan de Heer en zijn werk en zijn woord en zo verder. En hij zal ons geven veel meer dan wij kunnen bidden of denken, heet zoiets. Maar dan ben ik natuurlijk in Efeze, geloof ik, hè? Nou goed, en dan sla ik weer om, want dan kom ik terecht in Romeinen hoofdstuk 5. Dan kom je voorbij hoofdstuk 3, u weet wel, hè. Ze hebben alle gezondigd en derven, missen betekent dat, hè. En derven de heerlijkheid Gods. Ze hebben het niet namelijk. Dat is de natuurlijke mensen. Ze hebben alle gezondigd en wat ze missen is eeuwig leven, toch? Wat ze nodig hebben is eeuwig leven. En ze zouden het krijgen uit de genade Gods. Hè? En om niet, zoals die versen daar zeggen. Maar het ging mij nu om hoofdstuk 5, vers 2. Waar staat dat wij gerechtvaardigd zijnde, in vers 1 is het nog, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, dat wij vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus, dat wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan, dat is allemaal geregeld, en wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij verwachten namelijk die heerlijkheid Gods. Natuurlijk is de meest voor de hand liggende lezing dat wij verwachten die heerlijkheid Gods met lijdzaamheid. Wij verwachten het met lijdzaamheid. Daar hebben we een tekst voor, dat is Romeinen 8 natuurlijk, want daar staat dat. Maar als ik Romeinen 8 niet gelezen heb en ik lees gewoon dit, hier, Romeinen 5, dan denk ik dat het helemaal niet gaat om die toekomst. Maar om het heden. Daarna natuurlijk toch over de toekomst. Maar wat is toekomst eigenlijk? Dat is, toekomst is nu, als ik het heel snel zeg, nu. En al wat er verderop volgt. Vanaf dit moment, is allemaal toekomst. Zie? Wat voor ons ligt. En wat naar ons toekomt. Daar zal het woord wel vandaan komen. Daar roemen we in. Want kijk maar wat er staat. Niet alleen dit, vers 3. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. We roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar we roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Wanneer? Nu toch? Wij roemen in de verdrukkingen. Nu. En dus wij roemen ook in de hoop der heerlijkheid Gods. Nu. Die verwachten we voor... Nou ja, nu net misschien niet, maar over een seconde dan wel. Dus dat kan je niet snel genoeg zeggen, denk ik dan maar. Hè? Ik wil gewoon zeggen, wij verwachten heerlijkheid Gods. Daar leven wij uit. Dagelijks. Zoals wij ook dagelijks, zoals hier staat, roemen in de verdrukking, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, nu. En de lijdzaamheid werkt bevinding, ervaring, nu. En de bevinding bewerkt hoop, nu. En de hoop beschaamt niet, nu niet. Omdat de liefde Gods nu in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons nu is gegeven. Toch? Het is maar niet, nou ja, het is nu wel goed, want straks in de toekomst en dan slaan we de rest van ons leven over. Integendeel, het is wat Peter zegt, het is de bedoeling dat we de dagen die ons over zijn in het vlees, de wil Gods zouden volbrengen, in plaats van der heidenen wil. En daar gaat het om, hè. En dat dat resultaat is, dat dat zinnig is, wordt daarna vastgesteld in, pak een beet, 1 Korinthe 15... Als de apostel zegt, ja, maar met de dood is het niet uit. Bij ons lichamelijk over... Natuurlijk, het is een opstanding. Waar de Korintiërs wat traag mee waren om dat tot zich te laten doordringen. Wij zouden loon ontvangen voor al deze dingen van de Heer. Daar gaat het maar om. En dus zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heeres. 1 Korinthe 15, het laatste vers. Vanwege dat wij... In onverderfelijkheid zouden opgewekt worden, dan wel dat wij veranderd zouden worden, u weet wel, in een ondeelbaar ogenblik met de laatste bezuin enzovoort, opdat we, wanneer we het onsterfelijk hebben aangedaan, het onvergankelijke ook daadwerkelijk zouden beërven. Een erfenis zouden ontvangen enzovoort, op bewijzen van loon, dat is het idee. Maar het is rechtstreeks van doen met de tijd die daaraan vooraf gaat. Met ons leven hier. Onze hoop op die heerlijkheid Gods is een hoop niet voor de toekomst, straks de wederkomst van Christus, maar is de hoop voor vandaag. En waarom leg ik het eigenlijk zo uitgebreid uit? Wij hebben toch onze verwachting ook voor vandaag op de Heer gesteld. Nee, niet op de kwaliteiten van een paar mensen, maar op het woord Gods en op de kracht Gods. Daar gaat het om. Die zou openbaar worden. Zie? En dat is ook wat hier gezegd wordt. En dat geldt voor het leven van alle dagen, uiteraard. De heerlijkheid Gods zouden wij daadwerkelijk nu reeds ontvangen. Was de bedoeling. En dat is dan ook inderdaad wat gezegd wordt. We slaan weer een bladzijde om, hè, in Romeinen 6... U weet wel de bekende vraag, nou als alles dik in orde is, dan kunnen we ook wel in de zonde blijven. Want we zijn toch behouden, we hebben eeuwig leven ontvangen, we komen toch in de hemel. En voor de vromen onder ons, we zijn al in de hemel. Toch? En dan kan het dus zo wel, laat me zitten verder. En dus is de vraag, zullen we in de zonde blijven? En dan zegt de apostel vers 2, helemaal niet. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Want de gedachte is dat we, vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, en wij dus aan Christus deel hebben, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan dus met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. En Lazarus, tot heerlijkheid des Vaders. Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt, tot, dus met als doel, de verheerlijking van de Vader. Niet maar in zijn opstanding zelf, maar in zijn opstandingsleven als gevolg daarvan, uiteraard. Hè? Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij tot heerlijkheid des Vaders wandelen zouden. Nou ja, er staat er letterlijk niet zo, maar dat is wel wat er staat natuurlijk. Hè? Nieuwheid des levens. En dan heb je het nog een keer. Wat is die heerlijkheid dan? Als je het met heel totaal andere termen moet zeggen. Wel, nieuwheid des levens. Een nieuw leven. Eeuwig leven namelijk. En je kunt hem ook nog anders lezen, andersom. Namelijk, op dat gelijke wijs Christus uit de dood is opgewekt. Opdat hij in nieuwheid des levens wandelen zou. Alzo zouden ook wij opgewekt worden tot heerlijkheid des Vaders. Dan draai ik de zinnetjes dus om. Het gaat om de parallel. Het is volstrekt identiek. Wat van toepassing is op de Heer Jezus Christus, is van toepassing op ons. En als hij niks doet, nou dan wij ook niet. En sommigen schijnen dat te denken, dat de Heer ook niks doet. Die wacht alleen op zijn wederkomst, zal ik maar zeggen. Duurt wat lang. En dan zit hij dan maar op die troon, weet u wel. Sommigen hebben zo'n plaatje hoor, dat heb ik wel eens vastgesteld. Zitten, waar is de Heer? Aan de rechterhand Gods. Wat doet u daar? Bidden. Maar kennelijk niet goed genoeg, want wij hebben er ook heel druk mee. Dan moet ik allemaal weer uit die band knippen, zeg. Maar dat soort gedachten krijg je dan toch, of niet? Nee, wat hij doet, is inderdaad God verheerlijken. Zijn leven in ons openbaren, zijn kracht in ons uitwerken, tot heerlijkheid des Vaders. En wij die aan een deel hebben, zijn daarin betrokken. Dat wil zeggen, die kracht zou in ons ook uitwerken. Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat wij zouden werken onze zaligheid met vrezen en beven, zoiets. In de Filippense brief. Het is geen populaire waarheid, behalve in totaal andere kringen dan de onze, moet ik u zeggen. En dan hoopt men daar alsnog eeuwig leven te zullen ontvangen. En u begrijpt nu dat het heel moeilijk is om een dergelijk misverstand uit de weg te werken. Want er zit wel degelijk een kern van waarheid in. De Bijbel is goed te verdedigen. Dat we goed ons best zouden doen in werken opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Het is niet geheel onbijbels. Maar de bedoeling is dat we eerst tot geloof komen. En daarna onze levens, onze lichamen aan hem ter beschikking zouden stellen, opdat dat leven daadwerkelijk geleefd zou worden. Dat kun je ook ontvangen noemen. En zo heet het in de Bijbel ook. Het wordt echt op twee niveaus genoemd. Maar je kan ze niet los van elkaar zien en ze gaan ook alleen maar in deze volgorde. Zoals Christus opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij. Niet alleen maar nieuw leven zouden ontvangen, maar in nieuwheid des levens wandelen zouden. Opstanding en de wandel daarop volgend. Christus als eerste en wij daarna en in en met hem, enzovoorts. En als u vraagt hoe het moet, ik heb er nooit een ander antwoord op dan wat gegeven wordt in Romeinen 6, de rest van het hoofdstuk. Namelijk, het begint inderdaad met stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Ik neem er maar één, vers 13 toevallig. Maar stelt u zelf goden als uit de dood levend geworden zijnde. Stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden ons ter beschikking stellen, en dat niet alleen, want vervolg daarop is, dat wij dus ook ter beschikking zouden zijn. En ik zou het graag veel beter uitleggen, maar ik zou niet weten hoe. Ik zou echt niet weten hoe. Hoe leg je dat nou uit? Mensen zeggen, ja, heren, ben ik, zeg maar wat ik doen moet. En als de Heer zegt wat je doen moet, dan moet je toevallig eten. Of slapen, of fietsen, weet je veel wat. Want de fietsen hou ik er altijd in. Hè? En nog zo wat, broer, dan ben je even niet beschikbaar. Want dan heb je dan, en je moet toch op tijd naar bed. Want je moet de andere dag weer zo vroeg op, enzovoort. Beter kan ik het niet uitleggen. Wat is dat voor onzin? Ik ben in militaire dienst geweest. Dat had je vroeger, hè? En nou goed, Nee, mijn broer niet, maar dat kun je nog altijd zien, vind je niet? Hoewel hij langer gediend heeft dan ik, maar dat was weer een andere vrouw. Maar in militaire dienst, en het eerste wat je leerde was, je deed 24 uur per dag dienst. En daarna? Ook niet in dienst. Ja, jij bent wel in dienst geweest. Hetzelfde kazerne. Nou goed, het is nou een theater, dus kan je nagaan. Maar goed, 24 uur dienst en recht op ontbering. 24 uur dienst en recht op ontbering. Zo heette dat. En we hebben echt later wel begrepen wat ontbering was. Althans een beetje. Nou, in elk geval, dat geldt voor ons toch ook. Als kinderen gods. 24 uur per dag dienst en recht op ontbering, denk ik altijd. Nou ja, met een grijns natuurlijk. Maar ik denk het wel, ja. Maar in ieder geval 24 uur per dag dienst. Dat betekent dat we onze eigen plannen, dat zingen we toch bij gelegenheid ook, dat we onze eigen plannen zouden moeten laten varen. Zijn mensen hebben de mond vol over, ja, maar het kost je alles. Dus heel veel dingen moet je compleet tot overgave komen. Maar nu moet ik naar huis, want ik moet om 5 uur eten. Of ik moet om 10 uur naar bed, of hoe het maar heten mag, enzovoort. En dan werkt het dus ineens niet meer. Maar wat betekent het dan als je je leven aan de Heer zou geven? Als het geen gevolg heeft voor je agenda en voor je tijdsindeling enzovoort. Wat maakt dat dan uit? Nou ja, dan hou je alleen je vrije tijd over, maar de kans is groot. De kans is groot dat de Heer zojuist alleen je vrije tijd is. Dan, zoek het dan zelf maar uit. Toch? U denkt toch niet dat de Heer zo'n agenda op nahoudt? Wat we in de Bijbel lezen, dat weten we allemaal, is dat de Heer geloof beproeft. Zie? Of moet ik spreken over het offer van Abraham, die Isaac zou offeren, hè, enzovoorts. Hè? Dat kwam hem helemaal niet gelegen. Toch? Maar niettemin, hij deed het. En zo was het met vele anderen. Het kwam hen niet gelegen, dus eigenlijk de vaste recht. Het kwam hen niet gelegen. Ze zeiden ook, heer, nee, kun je van mij niet een ander nemen? Dus nee, moet jou hebben. Nou ja, dan, dan moet het maar. Zoiets. Maar het gebeurde wel. En dat is het voorbeeld wat wij in de Bijbel krijgen. Als God verheerlijkt zou moeten worden in ons, dan betekent dat ook dat die kracht Gods, die levenskracht Gods, inderdaad onze eigen menselijke overwegingen en krachten verder te boven gaat en overruled, overheerst. En daar gaat het om. Daartoe zouden wij bereid moeten zijn. Dingen loslaten. Dat is een van de eerste dingen die we als gelovigen zouden moeten leren. Loslaten. Onthechten heet dat in andere kringen. Loslaten. Per slot, wat je zo goed vast wil houden, moet je toch loslaten. Ooit en een keer. En waarom dan niet wat eerder? Vooral als je er van de Heer wat anders, namelijk heerlijkheid, voor terugkrijgt. Nu reeds, dat moet ook wel, want laat ik dan eindigen met te zeggen dat ik eens van een broeder geleerd heb, die zei, als wij in de toekomst bij de Heer zullen zijn, met de opname van de gemeente, openbaring voor de rechterstoel van Christus, dan krijgen wij van de Heer niet meer dan wij nu reeds ontvangen hadden. Hij wilde ook nooit dat lied mee zingen, hè? Van de Heer heeft meer om u te geven. De Heer heeft alles gegeven, heeft het ons aangereikt. Wat wij niet aanpakken, zullen we niet in de toekomst alsnog krijgen. Dat is de Bijbelse gedachte. Het is wel kort gezegd, maar het is volstrekt Bijbels. Waar het om gaat, is dat als we straks bij de Heer zijn, en daar heb ik het straks weer over, dan zullen wij die heerlijkheid ontvangen. Ja, we zullen een verheerlijk lichaam ontvangen, dat is waar. Maar dat is dan het enige ook. Wij zullen die heerlijkheid als zodanig ontvangen. De heerlijkheid die we ontvangen hebben, zal geopenbaard worden. En daarna zien wij uit. Maar dat wordt pas na de pauze, vrees ik.